Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. En ik bel met Madeleine van de Nieuwe Huizen. Ik heb haar ook al ooit in mijn kast ontvangen. Ze Instagramt vooral onder de naam Zeikschrift. Waarin ze op superieure manieren het seksisme en het racisme in de media onder de loep neemt. Streng maar rechtvaardig zou ik haar willen zeggen. En ze gaat nu naast haar Zeikschrift-account een nieuwsbrief beginnen. De eerste editie is net geweest. Die was heel persoonlijk. Daarin zal ze weer op een hele andere manier naar de wereld kijken. In ieder geval met meer tekens tot haar beschikking. En ik ga nu met haar bellen. Luister naar mijn gesprek met Madeleine van de Nieuwe Huizen. Madeleine, goedenavond.
Goedenavond.
Is vandaag eigenlijk de dag dat je nieuwsbrief gelanceerd is?
Gisteren was de dag.
Ja. Toen heb je hem rondgestuurd.
Ja, gistermiddag.
En lag je al lang op je maag?
De inhoud van de nieuwsbrief, daar was ik denk ik 2 weken of zo een beetje op aan het kouwen geweest. Maar het idee voor het concept nieuwsbrief, dat was al wel een aantal maanden in de maak.
Wat is eigenlijk het wezen van de nieuwsbrief? Wat is een nieuwsbrief eigenlijk? Als ik het aan jou vraag.
Ik weet ook niet in hoeverre de naam nieuwsbrief echt recht doet aan wat het in mijn geval gaat zijn. Het wordt niet, je hebt zeker in Amerika is het best wel een groot fenomeen. En dan heb je bijvoorbeeld allemaal deskundigen of onderzoeksjournalisten die een eigen nieuwsbrief hebben met een heel specifiek thema. Dus bijvoorbeeld lobbygroepen en grote bedrijven en de manier waarop zij het politieke leven corrumperen. Ja. En dan is er 1 expert die heeft daar een nieuwsbrief over.
Precies. Dus een journalist is gespecialiseerd in hoe de lobbyindustrie werkt. Weet daar van alles van af en stuurt daar wekelijks een nieuwsbrief over.
Dat zal bij mij niet zijn van, oh, dit is er deze week gebeurd en dit is er gebeurd, daar gaan we het nu allemaal over hebben. Het zal misschien wel een beetje, ik denk dat het wel een beetje feeling zal hebben met wat er speelt, maar het is niet per se extreem actualiteit gedreven. Dus ik denk dat het eigenlijk meer brief dan nieuws is in mijn geval.
En waarom had je daar zin in?
Nou, omdat ik heb nu mijn mediakritische Instagram-account Zeikschrift ongeveer 4 jaar. En daar plaats ik media-analyses op en wijd ik soms in stories wat verder uit over thematiek. Maar ik miste eigenlijk al wat langer een manier waarop ik nog wat meer uit kon wijden. Weet je, al die captions, die hebben maar een beperkt aantal tekens en stories verdwijnen na 24 uur. Dus ik was op zoek naar iets waar ik wat uitgebreider kon praten. En misschien ook wel, ik zou niet zeggen dat ik stellig ben op Instagram, maar die captions die gaan wel per definitie, wat ik daar eigenlijk doe is, ik licht een artikel uit de media en omcirkel dan iets of stel iets aan de kaak en zeg, dit zou misschien anders moeten, want ABC. En dat is toch uiteindelijk wat eendimensionaler dan wanneer je meer ruimte hebt om uit te wijden over, om eigenlijk ideeën tegen het licht te houden. En dat kan wat makkelijker in een e-mail waarin je
de ruimte hebt. Word je soms ook een beetje moe van de stelligheid waarmee je steeds dingen moet poneren?
Nee, want ik denk, ik kan wel moe worden van andermans stelligheid. Ik denk
van je eigen stelligheid word je nooit moe.
Daar kan ik geen genoeg van krijgen.
Nee, heerlijk, hè?
ik denk niet dat ik heel erg stellig ben op Instagram.
Je bent ook niet onstellig.
Nee, maar ik ben gedwongen wat korter dan ik misschien zou zijn.
Als je heel genuanceerd en vaag gaat zitten doen in zo'n account, is er natuurlijk ook geen zak aan. Je moet ook stellig zijn, maar je moet ook wel een beetje.
Nou, kijk, er is een verschil volgens mij tussen stelling nemen en stellig zijn. Volgens mij kun je stelling nemen en zeggen van, uiteindelijk kom ik uit bij ongeveer dit punt. Dus bijvoorbeeld, ik kom uiteindelijk uit bij het feit dat we niet naar vrouwen moeten refereren als de vriendin van. Want ik heb zelf ook gewoon een streep hebben verdiend. Weet je, dat is een conclusie. Maar stellig zou zijn om bijvoorbeeld te zeggen. Want elke journalist die op die manier schrijft, is een vieze vuile seksist.
Nee, ja, dat, precies.
Maar je neemt dus stelling ergens tegen en vervolgens onderzoek je een beetje waarom. Dat is altijd wat ik graag heb gedaan. En die nieuwsbrief, dat is, nou ja, dat stelt me ook in staat om, nou ja, een iets persoonlijkere koers ook te varen. Dus die eerste bijvoorbeeld die ik gisteren de deur uitstuurde.
Ja, die was ronduit emotioneel.
Ja, die was erg persoonlijk. Ja, dat ging echt over nou ja, iemand die heel belangrijk is geweest in mijn leven en die mij heel erg heeft aangespoord om, nou ja, om hardop na te durven denken. Weet je, ik heb in opgroeiend in Oldenzaal niet lekker in mijn vel zitten op de middelbare school en heel veel spijbelend toch wel lang het gevoel gehad dat ik niet echt iets had, iets te zeggen had. Dat ik, weet je, die spijbel.
Dat je er echt toe deed.
Wat zeg je?
Dat je er echt toe deed. Dat gevoel had je niet.
Nou, misschien niet dat ik er wel of niet toe deed, maar meer dat ja, weet je, als je in plaats van naar Engels en Alexander gaat, puddingbroodjes bij de bakken Bart eet, dan bevordert dat, laten we zeggen, niet echt je gevoel dat je iets te zeggen hebt over die zaken. Nee. En ik denk ook wel enigszins met recht, want kan wel, ik kon in die tijd wel heel erg lang uitweiden over puddingbroodjes.
Ja?
Nee, maar wat ik bedoel is dat ik wel echt lang het gevoel had, wat weet ik nou? En er was toen een oud-docent Nederlands, bij wie ik privé, nou ja, zeg maar bijlessen ging volgen, omdat ik heel graag Nederlands wel op VWO-niveau wilde afsluiten. En die heeft mij een jaar lang gewoon voor nop uren bijles gegeven per week.
Waarom deed hij dat voor nop? Hoe kwam dat zo?
Omdat hij, hij kende mijn toenmalige, zeg maar, Nederlands docent, die dus niet gepensioneerd was, maar mij les gaf. En hij had van haar gehoord dat ik Nederlands heel erg leuk vond, in tegenstelling tot alle vakken waar ik spijbelde.
Ja.
En er lag geen systeem klaar waardoor je één vak op VWO kon afsluiten. Dus hij heeft toen geopperd van, misschien kan ik haar bijlessen geven, omdat ik dat zelf ook leuk zou vinden. Hij was 72 in de tijd. En ik was 16. Dus hij vond dat heel leuk. En ik vond dat ook fantastisch. Dus we lazen samen heel veel poëzie en literatuur. En door hem ben ik echt gaan geloven van, oh ja, weet je, er valt zoveel te lezen. En er valt zoveel na te denken over dingen. Dat ik daar heel veel plezier in begon te krijgen. En de reden dat ik hem aanhaal in die eerste nieuwsbrief is eigenlijk omdat ik op een gegeven moment op mijn 17e verhuisde ik weg uit Oldenzaal en heb ik een blauwe maandag op de toneelschool in Amsterdam gezeten en toen naar Parijs verhuisd. En vanaf daar ben ik met hem brieven gaan schrijven. En die eerste nieuwsbrief gaat eigenlijk over het feit dat ik heel zoveel nieuwe dingen meemaakte terwijl ik daar woonde. En het gevoel had dat ik niet de perfecte woorden kon vinden om te vatten wat er allemaal door me heen ging. En dat ik dus eigenlijk hem niet zo vaak schreef als dat ik eigenlijk had willen doen. En hij moedigde mij altijd heel erg aan in zijn brieven van, joh, geen zorgen, schoonheid kan hem zitten in de poging om dingen te vatten in woorden. Dus hij was altijd super aanmoedigend om het toch te proberen, om toch te proberen om iets op papier te krijgen. En hij is niet zo erg lang daarna vrij onverwacht overleden aan prostaatkanker. En ik kreeg toen die brieven die ik hem dus had geschreven in een soort bundeltje terug van zijn vrouw. En ik was heel erg blij met onze briefwisseling, maar ik was tegelijkertijd ook ontzettend gefrustreerd en huilde echt van frustratie. Omdat ik dacht, waarom heb ik hem niet nog meer brieven geschreven? Waarom heb ik me daarin toch laten tegenhouden door een gevoel van, ja, wat weet ik nou van woorden? Wat weet ik nou van hoe je dingen op papier moet krijgen?
Of was het gewoon ook het leven wat aan je voorbij ging en dat je gewoon even vergat om een brief te schrijven? Was het een gebrek aan discipline of was het echt angst om de goede woorden te vinden?
Ik denk dat het voornamelijk wel dat tweede was. Dat ik, als ik dan me er probeerde te zetten, dat het, ja, weet je, ik was toen 18 inmiddels en Als je een beetje een oude puber bent, dan zit je in een fase van je leven waarin je zoveel ontwikkelingen doormaakt en waarin het leven zo overweldigend kan. Je kan toeschijnen dat je er allemaal geen chocola van kan maken. Dus ik voelde me eigenlijk constant overweldigd door alle dingen die ik meemaakte. En dat het me gewoon niet lukte om het in woorden te gieten. En daar had ik achteraf, ik wil niet zeggen spijt van gehad, want dat is nou eenmaal gewoon hoe dat toe ging. Maar ik heb dat wel altijd later als een aanmoediging ervaren, ook in deze nieuwsbrief, om het wel te proberen. Om wel te proberen om ergens te komen. Om zonder dat er, weet je, ook in dit geval, er wacht geen deadline voor een gelikte eindversie of een tweetbare conclusie aan de horizon als ik met zo'n nieuwsbrief bezig ben. Ik kan schrijven wat ik wil en ik zou heel graag over maatschappelijk geëngageerde thema's schrijven, maar ik wil een beetje af van dat gevoel dat je alleen maar iets moet schrijven of moet publiceren wanneer het af is, wanneer het perfect is.
En wanneer het iets heel duidelijks verkondigt.
Ja, dat ook. Ja, ik denk dat er iets heel moois zit aan ook openlijk durven twijfelen en durven zeggen. Kijk, passeren thema's de revue, zoals seksisme, racisme, misinformatie, allerlei dingen die best wel, nou, die gewoon stuk voor stuk ontzettend gelaagd zijn. En waarbij ik ook heel vaak niet een soort grootse eindconclusie heb of een soort ik ben ook maar aan het aanrommelen met ideeën en aan het onderzoeken, net als iedereen. En ik vind het soms jammer dat stelligheid een beetje gecultiveerd wordt in het huidig maatschappelijk discours. En ik denk dat het juist goed is als we wat meer openlijk durven te onderzoeken en de twijfel niet schuwen. Dus,
hoe oud ben je eigenlijk, Madeleine?
66.
Oh ja, dan snap ik het wel. Dat is een leeftijd waarop mensen heel genuanceerd beginnen te raken.
28.
Oké, de 30
naar hard.
Ik ben 46.
Oké.
Maar dit geheel terzijde.
Zie jij jezelf als een genuanceerd denker?
Nou, ik zie mezelf om te beginnen niet als een denker. Okay. En...
Nee, maar ik wil, iedereen is een denker. Ik wil denk
ja, ja natuurlijk, ik denk wel. Nee, dat is ook heel flauw voor mij om te zeggen, want iedereen denkt na. En ik denk, ik heb heus wel eens een gedachte over dingen.
Ja.
Nee, maar ik vind het interessant wat je zegt, want ik vind... nou, om even over je leraar, je bijlesleraar en vriend dat af te ronden. Want hij is dus eigenlijk de eerste soort persoon aan wie je die nieuwsbrief wil opdragen. En die nieuwsbrief moet een soort verslag van je leven of van je denken of van je, ja, weet ik veel, wat er in je hoofd omgaat worden.
Nou, het wordt een beetje een mengeling van onderzoeken van bepaalde maatschappelijke thema's, meer inhoudelijke media-analyses, maar ik wil heel graag ook dingen tippen die ik mooi vind, dus artikelen of passages uit boeken of podcasts, ik noem maar wat. Gewoon een soort van...
Ja.
Kladblok van mijn hoofd in zekere zin. Maar ik zou het dus juist ook leuk vinden om te kunnen verwijzen naar dingen die mij echt iets hebben gebracht.
Ja.
Het wordt geen ego-document of zo, mag ik hopen.
Nee, en het wordt ook weer wat anders dan een Facebook-pagina.
Ja.
Ja, maar goed, of ik nu een genuanceerd denker ben, dat weet ik niet. Maar het enige is, omdat je zei van, ik wil wel stelling nemen... Maar ik wil niet zo stellig zijn door bijvoorbeeld mensen die iets seksistisch schrijven of iets wat jij seksistisch, wat misschien bedoeld of onbedoeld seksistisch is, om dan de schrijver daarvan meteen tot een seksist te bombarderen. Omdat dat natuurlijk een beetje het ding met de, wat geloof ik tegenwoordig de cancel culture heet, is om mensen meteen te categoriseren en uit te schakelen ook.
Nou, het is gewoon... Kijk, op het moment dat je zegt, en dat vind ik ook valide hoor. Ik bedoel, het is helemaal niet zo dat ik vind dat je niemand flat out een seksist of een racist mag noemen. Maar het is meer, dat is vaak een soort eindconclusie. Dat is waar het gesprek een beetje stopt. Maar weet je, het
en een nogal zwaar, en een nogal zwaar middel. Dan moet je wel echt aan het eind van een traject zijn, wil je iemand gewoon keihard voor seksist of racist uitmaken.
Nou, ik weet niet of je aan het eind van een traject moet zijn. Ik denk dat het soms ook belangrijk is om echt zeg maar beestjes bij de naam te noemen. En dat dat ook een functie kan hebben. Maar het is gewoon iets anders. Het dient een ander doel. Mm-hmm. Als je... nou, bijvoorbeeld, ik zat laatst met... in een andere podcast.
Ja.
En door twee mannen. En die zeiden tegen mij dat zij een beetje kritiek hadden gekregen over dat zij zo weinig dat er zo weinig vrouwelijke gasten voorbij komen in hun podcast.
Ja.
En toen vroegen ze aan mij, toen hadden ze gezegd van nou, we kregen een aantal luisteraars en die waren blij dat jij kwam. Want A, jij bent vrouw en B, je spreekt je wel eens uit over feministische zaken.
Ja.
Vind jij ons inderdaad problematisch? En toen zei ik ook van, nou ja, weet je, ik denk niet in termen van, vind ik jullie problematisch? Ik denk meer in termen van, wat is het patroon?
Is het systeem problematisch? Of het patroon, ja, inderdaad? Ja,
het patroon is vaak dat, zeg maar, 50% van de bevolking bestaat uit vrouwen, maar op heel veel fronten zijn zij disproportioneel ondergerepresenteerd. Dus bijvoorbeeld, onderzoek wijst uit dat slechts 28% van de deskundigen die je bij actualiteitsprogramma's ziet, vrouw zijn.
Ja.
Er zijn in Nederland meer CEO's, dus algemeen directeuren van bedrijven, die Peter heten dan vrouw zijn. Weet je, en zo kun je best wel wat opnoemen. En dan vond ik het dus interessant, oké, even afgezien van of jullie twee individuen seksistische neigingen hebben en daarom alleen maar mannen uitnodigen. Ik weet niet, dat is niet voor mij om te beantwoorden. Dat is voor jullie om jezelf die vraag te stellen of er iets van waarheid in zit. Wat ik interessant vind is om te kijken van, oké, dit past. Dit is niet een op zichzelf staand fenomeen. Dit past in een patroon. Ik ben niet zo geïnteresseerd in of ik als individu daar het label wel of niet seksistisch op zou plakken. Ik ben geïnteresseerd in of jullie jezelf de vraag durven te stellen of daar meer aan de hand is dan een toevalligheid.
Ja.
Dus dat is misschien ook een beetje het verschil tussen iemand seksist of racist noemen en dat nemen als eindconclusie of dat nemen als startpunt. Maar daar wil ik gelijk achteraan voegen dat ik ook heel erg van bepaalde mensen begrijp dat zij vanuit, nou ja, historisch gevormde woede of frustratie gewoon wel uitkomen bij iemand zou noemen. En dat mag ook bestaan als het terecht is.
Ja. Zit er enig schot in de zaak?
Heb je het over de vrouwenzaak?
Ja, sowieso. Laten we het even bij het seksisme houden.
Nou ja, ik denk dat... ik denk dat er... dat het ontzettend... geagendeerd wordt de laatste tijd. En dat is alleen al lovenswaardig. En voor sommige mensen zal dat betekenen dat ze dat vermoeiend vinden. Of dat ze het idee hebben van, oh, gaat het nog steeds over Black Lives Matter? In plaats van, weet je, waarom bestaat racisme nog na eeuwen? Maar goed, ik begrijp dat er bij sommige mensen wel een soort vermoeidheidselement optreedt. Maar ik ben persoonlijk ontzettend blij dat het voor het eerst gewoon in lange tijd een aantal van dit soort zaken tegelijkertijd ook serieus
besproken worden. Ja.
En als je het vergelijkt bijvoorbeeld met 5 jaar geleden, je ziet ook echt hoe, het is inmiddels natuurlijk een beetje een al veel gebruikt voorbeeld, maar die Zwarte Pieten discussie, of het dossier Zwarte Piet, als je gewoon even kijkt naar 10 jaar geleden versus nu, dan zie je dus wat stelselmatige agendering van een
kan veranderen.
Groep mensen kan teweeg brengen. Dus ik vind dat wel hoopvol. En kijk, ik snap ook dat, want jij noemde net cancel culture.
Ja.
Waarom noemde je dat? Is dat omdat je...
Ik vind dat griezelig.
Ja. Kun je daar iets meer over zeggen?
Nou, ik ben... ik weet niet. Ik vind het altijd een beetje angstaanjagend. Ik hou nooit zo... Of ik vind het altijd een beetje eng van... iets bevalt ons niet, dus het moet weg. Dat vind ik bij extreem rechts ook altijd heel eng. En dat, dat zit er ook, dat zit soms ook een beetje in, bij wat dan de cancel culture heet, al wel eigenlijk ook weer niet precies weet wat daar nou eigenlijk de definitie van is. Misschien kan jij me dat nog uitleggen zo. En ik vind dat dat hele radicale, of als je iets niet aan iets meedoet, dan ben je fout. En dan moet je weg. Daar word ik een beetje ongemakkelijk van.
Is dat wel eens tegen jou gezegd? Zo van, je doet het niet goed genoeg, of je doet niet genoeg, of ben je wel echt dit of dat?
Nee, dat is nooit hardop tegen mij gezegd. Ja, wat bedoel je eigenlijk? Of ik kritiek heb gekregen?
Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Doe jij aan zelfcensuur op sommige onderwerpen? Vind jij, want ik had het dus met die twee mannen, zeg maar, na die podcast nog, spraken we hier nog een beetje over.
Dat was de podcast over media, neem ik aan.
Ja, ja. Dat was de podcast over media met Alexander Klupping en Air Champfout.
Ja.
En wat ik overigens een erg leuke...
Geen kwaad woord over die podcast, ja. En over dat gesprek, ja, ga door.
Het is dat je met...
Ik zeg geen kwaad woord over die podcast of over dat gesprek. Maar je zat met ze te praten na afloop.
Ja, we hadden het na afloop nog even over. En toen gaven ze ook wel aan dat zij het ook echt spannend vonden om het over dat onderwerp te hebben. Omdat ze, ik zou wel durven stellen, gewoon een beetje bang waren dat ze iets verkeerds zouden, tussen aanleidingstekens verkeerd zouden zeggen over feminisme of seksisme of dat soort dingen. Dus ik bemerkte een soort bevriezing of een soort van lichte mate van
angst,
zelfcensuur.
Ja.
En ik was benieuwd of jij dat ook wel eens ervaart als je het over gevoelige onderwerpen hebt.
Zeker.
Deze podcast, of je dan een beetje denkt, ik vind het wel spannend eigenlijk.
Nou, ik vind het lastig, want kijk, het is natuurlijk zo dat... als ik het heb over die cancel culture, zou ik zeggen, die manier van redeneren. Van als je iets doet wat ons niet welgevallig is, dan ben je fout en dan moet je uitgeschakeld worden. Als dat eigenlijk de redeneertrand is, hè?
Maar het is toch relatief, even tussendoor, hè? Dat is toch relatief een kleine groep mensen die op die manier erin staan.
Zeker.
Ik vind het soms een beetje jammer.
Beetje overdreven.
Ik begrijp waar je hier op doelt. En persoonlijk noem ik het liever call-out culture dan cancel culture.
Ja.
Volgens mij gaat het meer over... En dan kun je vervolgens nog van mening verschillen over of het terecht is dat iemand op zijn plek wordt gezet, of dat iemand kritiek ontvangt. Daar kun je het over oneens zijn.
Maar je vindt dat te veel aandacht voor een eigenlijk betrekkelijk beperkt aantal mensen dat er zo in staat?
Ik vind het heel erg een uiting van het feit dat de meest extreme emoties of uitingen relatief meeste aandacht krijgen in onze mediamaatschappij. En dat dus op het moment dat je een relatief kleine groep hebt die inderdaad soms wat hard en wat snel naar conclusies springt, overkomt. Overigens de woede, waarvan de woede overigens vaak gegrond is in hele legitieme oorzaken.
Ja,
of, zeg maar,
ervaringen. Ja.
Krijgt dat disproportioneel veel aandacht? En gaat het disproportioneel veel over, maar dat we niet doorslaan? Weet je wel, net als dat toen Aquasi die uitspraken deed op de Dam. Het is gewoon een week lang nergens anders over gegaan. En sure, we mogen het hebben over of dat te ver ging of niet, die uitspraak. Alleen ik vond het echt bizar om te zien hoeveel tijd en energie er ging zitten in die 5 seconden versus gewoon decennia van onder
racisme.
Andere institutioneel, maar ook sociaal racisme. Waar nog nooit met diezelfde mate van aandacht en media-energie tijd in was gestoken. Nou, dan denk ik, hier is iets aan de hand. En hetzelfde heb ik een beetje bij, zeg maar, het verhaaltje van, maar cancel culture, het is wel heel erg aan het doorslaan. Dan denk ik, is het dat? Is het dat echt?
Mm-hmm.
Of ben je een beetje nerveus over de fringe groep ergens aan het einde van het spectrum, terwijl je ogen sluit voor het grotere mainstream probleem dat zij proberen aan te kaarten?
Ja, dat weet ik niet.
Nee, weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat daar soms een beetje sprake van is. Waarmee ik dus niet zeg dat er niet soms inderdaad te heftig wordt gereageerd. Alleen dat het niet die mate van aandacht, dat die niet in proportie staat daartoe.
Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik weet het gewoon niet. Ik geloof dat ik toch een heel genuanceerde denker ben, Madeleine. Nu, als je me weer zou vragen. Ik vind het...
Ja, maar goed toch? Ik bedoel, dat is toch goed? Het is toch mooi als je durft te stellen van... Ja, enerzijds dit, anderzijds dat. Ik denk dat het belangrijk is om op sommige
want als je bijvoorbeeld ook over seksisme hebt, hè?
Ja.
Je had het net over die deskundigen. En ik ben opgegroeid in het feminisme, hè, omdat mijn moeder daar nogal actief in was. Dus dat was voor mij het ABC, zou ik maar zeggen. En het feminisme van de jaren 80 was dat. En maar heel vaak denk ik ook van ja, kijk, ik ben bijvoorbeeld zelf een Beatles-fanaat. En ik ben dol op de Beatles en ik hou heel veel van de Beatles. En ik wil alles weten over de Beatles en ik lees boeken over de Beatles. En ik wil heel veel feitjes kennen over de Beatles. En zal ik zeggen, al mijn...
Noem eens een heel gek feitje over de Beatles.
Een heel gek feitje over de Beatles?
Ja.
Ik ken zoveel feitjes over de Beatles. Nou, ze hebben op 11 februari 1963... hebben ze hun hele eerste... bijna hun hele eerste LP opgenomen... In Abbey Road, dat is in één krankzinnige opnamedag, is dat gebeurd. En toen hadden ze alle vier een geslachtsziekte op dat moment. Is dat een gek feitje?
Okay. Ja, dus, ja.
Dat is een gek feitje, toch? Ja. Oké. Nou, en al mijn, of helemaal niet al mijn, maar heel veel van mijn soortgenoot Beatle nerds zijn allemaal mannen.
Ja.
Dat is gewoon een mannending. En daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat het alleen maar mannen zijn, want er zijn ook heus vrouwen die het hebben. Maar het is grosso modo, als je naar een Beatles fanclubdag zou gaan, dan zie je daar allemaal mannen met verwassen t-shirts van de Beatles, die eerste persingen willen hebben en die muffe boekjes aan elkaar verkopen en die allemaal gekke details willen weten. ja, dat kan je seksistisch van vinden, maar dat is, en natuurlijk zijn er ook vrouwen en ze slepen ook vaak hun echtgenoten wel mee. Maar dat is een soort mannending om zo'n rare feitjesfetish te hebben. Of je zo helemaal, ik noem dat altijd mannen en hun hobby's. Ik vind het ook heel kinderachtig, want ze zitten ook op zolder suikerzakjes te verzamelen. En ze zitten ook oude auto's met elkaar te verzamelen. En...
Nee, maar luister, gekke hobby's of geobsedeerde hobby's is natuurlijk niet iets voor mannen. Alleen het uitzicht misschien over het algemeen iets verschillend bij mannen en bij vrouwen. Maar om even terug te komen.
Nou, ik vind het dus wel iets voor mannen. Meer dan voor vrouwen. Ik vind dat vrouwen zich met veel nuttiger dingen bezighouden. Ik vind het helemaal geen pre, maar ik vind dat grosso modo, en natuurlijk zijn er ook heel vrouwen met een feit, vind ik dat een verschil tussen man en vrouw. En ik vind, ja, misschien zijn er daarom meer mannelijke deskundigen. Omdat er gewoon meer mannen zijn voor de tv, die zich dan als een soort bezeten in één dom onderwerp storten. Ja, dat zit ik dan te denken terwijl je dat zit te zeggen. Dat is misschien helemaal niet waar, maar dat is een stiekeme gedachte die ik heb.
Nou kijk, wat ik wel interessant vind, is dat volgens mij op het moment dat ik zo'n discrepantie aanhaal tussen mannelijke en vrouwelijke deskundigen in actualiteitsprogramma's, als ik het goed heb, hoor jij daar dan in dat ik zeg, dat heeft te maken met seksisme, toch?
Mm-hmm.
Ja. Maar dan is er nog een verschil in op wat voor manier ik dat bedoel. Dus als je bijvoorbeeld zegt, de redacteuren bij de actualiteitsprogramma's zijn seksistisch, want die vragen...
Liever mannen.
Liever mannen en veel vaker mannen. En
ja, of de universiteiten zijn seksistisch, want die laten mannen blijkbaar makkelijker carrière maken in dit op zo'n gebied.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Je kan ook zeggen, nou, wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn? Er zou ook aan de hand kunnen zijn, bijvoorbeeld dat over het algemeen vrouwen worden opgevoed met het idee dat ze bescheidenheid meer moeten cultiveren dan mannen. Dus dat zou een sociale vorm van conditionering zijn, waarvan je zou kunnen beargumenteren dat hij geworteld is in seksistische ideeën over hoe vrouwen behoren te zijn en hoe mannen behoren te zijn. Je kan ook zeggen, en trouwens dat is over het algemeen vaak waar, als ik het met redacteuren van televisieprogramma's wel eens hierover heb, dan zeggen ze, het is veel moeilijker om een vrouw te overtuigen dat zij geschikt is om daar aan te schuiven dan mannen. Dus dat is gewoon heel waar. Daar loopt ook nog eens doorheen dat, dat bijvoorbeeld als je kijkt naar part-time, dus in deeltijd werken. In Nederland werkt 60% van de vrouwen deeltijd versus 20% van de mannen. Stel je zou correleren, je zou deskundigheid en zeg maar dus in een positie zijn om aanschuiven bij een actualiteitsprogramma, correleren met dat je fulltime werkt versus deeltijd. Dan zou je kunnen stellen, nou dat kan ook meespelen. Als je kijkt naar hoe komt het nou dat zoveel vrouwen parttime werken, is dat soort van seksisme, of is dat omdat van nature vrouwen meer de zorgtaak op zich willen nemen, of is dat omdat tot 1956 in Nederland volgens het burgerlijk wetboek getrouwde vrouwen handelingsonbekwaam waren, niet in overheidsdienst mochten werken en er een sociale cultuur is gecreëerd waarbij vrouwen inderdaad meer thuis zitten in plaats van dat een soort van biologische kernwaarde is van vrouwen. Wat ik hier alleen maar mee bedoel te zeggen is, als ik zo'n feitje drop, zitten daar in mijn hoofd allerlei mogelijke lagen onder die dus het onderzoeken waard zijn.
En in mijn simpele hoofd zit alleen maar mannen en vrouwen zijn verschillende wezens.
Nou, dan ben je misschien toch een iets minder genuanceerde.
Nee, ik ben toch niet genuanceerd. Ja, dat zit namelijk wel ten diepste in mijn hoofd, Madeleine, zal ik maar heel eerlijk zeggen.
Ja, oké, maar ik bedoel, als ik die dingen noem, dan zeg je toch ook niet van, dat is sowieso allemaal onzin.
Nee, dat is allemaal geen onzin, maar ik denk ook, weet je, ik val ook op vrouwen. Dus allicht dat ik het andere wezens vind dan mannen.
Ja, maar die dingen kunnen toch naast elkaar bestaan. Er kunnen toch historisch sociologische redenen zijn van verschillen tussen mannen en vrouwen. En natuurlijke verschillen zijn, hoewel ik overigens denk dat die relatief klein zijn. Maar dat kan toch naast elkaar bestaan?
Zeker kunnen die naast elkaar bestaan, maar die kunnen elkaar ook in de hand gewerkt hebben. Dat wil zeggen dat ook de natuurlijke verschillen kunnen de sociologische verschillen in de hand hebben gewerkt in de loop der eeuwen. Ik denk dat ze dan van mening verschillen over hoe klein die verschillen precies zijn.
Ja, mogelijk. Maar dit zijn dus dingen die, als je me vraagt van wat is het verschil bijvoorbeeld tussen Instagram en zo'n nieuwsbrief.
Ja.
Dit zijn dus dingen die je
lang
niet.
Nee.
Ja, die je niet in een Instagram caption kunt zetten of in een story van 15 seconden. Maar waar je eventueel wel wat je meer kan uitwerken in een wat langere mail.
Ja.
En ik vind het heel mooi dat ook die dingen naast elkaar kunnen bestaan. Over sommige dingen kan je best korter zijn. En over andere dingen kan je wat langer uitweiden.
Ja.
Net als dat ik sommige tweets super gevat vind en heel erg tot de kern vind komen. En dat ik ook een boek kan lezen en daarbij ook kan denken van, wauw, hoe zou je dit ooit in één tweet kunnen samenvatten?
Ja.
Dingen bestaan gewoon naast elkaar.
Ja. Ik vind het fascinerend. Ik vind gewoon het hele man en vrouw. Ik vind het ook ontzettend leuk dat ik mannen en vrouwen verschillend vind. Ik geniet er heel erg van. Ja, ik kan niet helpen. Maar ik ben heel erg tegen seksisme. Ik vind het heel erg verkeerd om mensen erop te beoordelen. Dus ik ben eigenlijk heel erg voor de zoekte team verschillen doen. En heel erg tegen om daar dan vervolgens conclusies uit te trekken.
Nou, weet je, ik denk
als je begrijpt
dat,
wat ik bedoel.
Ik denk dat een denkfout die, of laat ik het zo zeggen, een misvatting die veel mensen hebben over feministen, is dat feministen, en ik ga sowieso niet spreken namens alle feministen. Maar
nee,
spreek
even namens jezelf.
Namens mezelf als feminist.
Ja.
Mijn zienswijze is niet dat ik gelijkheid zie als exact gelijke uitkomsten. Voor mij is het niet zo dat de wereld pas gelijk is als exact 50% van de Tweede Kamer vrouw is. Als exact 50% van het zorgpersoneel man is. Als exact 50% van de deskundigen bij media, actualiteitsprogramma's vrouw is en man is. Voor mij draait gelijkheid om gelijke kansen, niet om gelijke uitkomsten.
Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is waar.
Dus ik denk dat we misschien inderdaad wat van mening verschillen over hoeveel we van, tussen aanhalingstekens, naturen van elkaar verschillen.
Ja, want ik denk dat de weg naar die kansen toch door mannen weer anders bewandeld wordt dan door vrouwen.
Het is ook heel
dat
moeilijk
is een beetje mijn probleem.
Om
ja, het feit alleen al dat een vrouw een kind moet werpen. Of meerdere in haar leven, als ze dat wil.
Ik heb dan altijd een beeld in mijn hoofd bij het werkwoord werpen.
Ja.
Alsof die baby er dan ook met een kracht uitknalt.
Nou, die komt er met heel veel krachten uitgeknald, kan ik je vertellen. Maar goed, alleen dat simpele gegeven al. En alle hormonale rompslomp die daarbij komt kijken.
Onderzoek toont wel stelselmatig aan dat het wel meevalt hoe enorm de impact is van hormonale verschillen op verschillen tussen man en vrouw. En de manier waarop we onze levens inrichten.
Dus?
Nou, dus die verschillen zijn misschien kleiner dan je denkt. Maar ik kan je wel wat boekentips geven.
Zeker. Ja, ik heb ook mijn eigen leven geleid, Madeleine. Ik heb bij twee vrouwen kinderen. Ze zijn allebei carrièrevrouwen. Ja. Ze hebben allebei fantastische carrières. Maar Jezus Christus, kinderen baren, dat is nogal wat.
Ja.
Dat is een ingrijpende gebeurtenis in je leven.
Maar dat ontken ik ook niet.
Nee. Nee, maar goed, alleen dat simpele gegeven al maakt dat je levenspad iets anders is.
Heel ingrijpend.
Ja. Ja. Is het oké om in algemeen? Vind jij het eigenlijk oké als, zoals ik, dat ik een beetje in algemeenheden over mannen en vrouwen praat? Of is dat eigenlijk not done?
Tuurlijk, ja, dat mag je toch zelf weten. Of ik dezelfde woorden zou gebruiken en dezelfde dingen zou zeggen? Nou, waarschijnlijk niet, maar dat geeft toch niet?
Nee.
Ga je niet cancelen, hoor.
Nee, ja, cancel me ook maar. Vind ik ook wel weer eens leuk om mee te maken. Kijk hoe ik daarmee omga.
Hoe zou je daarmee omgaan?
Ja, het lijkt me verschrikkelijk eigenlijk. Het lijkt me best wel pittig. Ja, ik weet het niet. Wat zou je doen als je mij zou willen cancelen? Hoe cancel je actief?
Nou,
Stel ik
zou kunnen stellen dat degene die... Laten we het even niet cancelen, maar gewoon stevig bekritiseerd worden.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk wat het is in de praktijk. Kijk, op het moment dat je zegt van waarom zou je iemand cancelen? Nee, wat is de reden dat iemand
gecanceld wordt?
Gerechtvaardigd een hevige bak kritiek over zich heen krijgt. Dan leg je de focus elders. In plaats van bij een soort van het concept radicale activist die disproportioneel kwaad wordt.
Ja, en de vraag is natuurlijk van wat is de reden waarom iemand een flinke bak kritiek over zich heen krijgt? Is dat terecht? Of is die reden gerechtvaardigd?
Ja, en dat is een case-by-case onderzoek,
ja,
denk ik.
Ja. Zou het eigenlijk ook kunnen dat die hele nieuwsbrief van jou een soort hele... laat een schroef vallen. Dat jouw hele nieuwsbrief een heel soort... Ja, heel persoonlijke zoektocht wordt. En dat je eigenlijk het hele maatschappelijke debat ook een beetje... laat voor wat het is. Of zou je daar nooit zonder kunnen?
Hoe bedoel je dat ik het...
Nou ja, ik kan me ook voorstellen als je ineens die nieuwsbrief hebt... waarin je gewoon je goddelijke gang kan gaan... en de ruimte hebt... Ja, weet ik veel, dat je gaat schrijven over de liefde... of over je angst voor de dood... of dat je door de stad,
ja,
door, dat je door de stad fietst... en ineens door een grauw gevoel werd overvallen of zo...
Ik denk dat ik er best wel persoonlijke beslommeringen doorheen zal weven. Het is wel mijn bedoeling om, wat ik al zei, om het geen ego-document te laten zijn. En waarmee ik trouwens niet bedoel dat mensen die, weet ik veel, hele persoonlijke dagboekfragmenten delen, dat dat per definitie een ego-document is. Maar het is mijn bedoeling om het wel maatschappelijk geëngageerd te maken. En dan zou ik juist niet geneigd zijn om me daaruit te onttrekken, maar daar gewoon mee in dialoog te treden. Dat wil ik eigenlijk meer.
Kan je de laatste zin nog een keer zeggen? Wacht even, met wie ging je in dialoog treden? Soms heb ik een zin, die komt niet samen in mijn hoofd. Moet ik nog een keertje herhalen? Dat is mijn fout.
Dat het mijn bedoeling is om... het is mijn bedoeling met die nieuwsbrief...
Ja.
Om me niet zozeer te onttrekken aan het maatschappelijk discours... Maar meer om ermee in dialoog te treden.
Met het maatschappelijk discours?
Ja, dus juist om persoonlijke gedachten daarin te verweven.
Ja, maar het maatschappelijk, het zal altijd maatschappelijk blijven bij jou. Ik bedoel,
niet altijd. Maar het is voor mij ook een experiment. Ik heb nog nooit een nieuwsbrief geschreven. Soms zal het persoonlijker zijn en soms zal het meer op de actualiteit gericht zijn. Ik vind het dus juist een heel bevrijd en daarom heet het ook vrijschrift voor een deel.
Ja.
Omdat het heel erg, het heeft een beetje de connotatie van vrij spelen op de basisschool. Ik zie het ook heel erg als een mogelijkheid om juist een beetje los te breken van hele rigide formats. Die zeggen, het is of maatschappelijk geëngageerd, of het is persoonlijk. Het is dit, of het is dat. Het zal een beetje door elkaar heen lopen. En als mensen dat leuk vinden, dan mogen ze meelezen. En als ze denken, niet voor mij, dan hoeft het ook niet.
Je gaat zitten en je kijkt wat er komt.
Ja, zoiets.
Ja, heerlijk. En we kunnen je steunen, hè?
Ja, de reden, voor een deel is ook de reden dat ik het wilde doen. Ik heb een tijdschrift nu 4 jaar. En dat is het werk wat ik daarop heb gedaan, 10 à 15 uur per week, is altijd onbetaald geweest. En daar zijn wel klussen, zo nu en dan uitgerold, schrijfklussen bijvoorbeeld, die dan wel betaald waren. Maar eigenlijk is die media-analyses, daar heb ik nooit iets voor. Daar heb ik nooit iets mee verdiend. Nee. En daar sta ik ook helemaal achter. Alleen dat wordt gewoon simpelweg veel moeilijker op dit moment, omdat ik heb een hele hoge studieschuld en ik verdien heel weinig bij de universiteit waar ik werk als onderzoeker. Dus het is voor mij niet langer duurzaam om het onbetaald te doen. Eigenlijk zou ik gewoon in een kantoortje ergens geld moeten verdienen om mijn rekeningen te kunnen betalen. Maar ik wilde heel graag een manier vinden waarop ik wel die onafhankelijkheid kon bewaken. Dus niet mijn naam onder een grote andere mediaparaplu te doen schuilen. Dus wel die onafhankelijkheid, juist ook omdat ik vaak best kritisch ben, vind ik onafhankelijkheid en autonomie echt een kernstreven in mijn werk. En toen dacht ik, dat zou ik kunnen doen door een donatieoptie te lanceren. Dus dat heb ik ook gisteren gedaan. En hoe bescheiden ook, weet je, al is het €2 per maand. Als genoeg mensen dat doen, dan betekent dat ik dat werk kan blijven doen.
Ja.
Dus,
Madeleine de Winter door.
Ja.
En gaat het goed met je overal?
Ja, gaat het goed. Ja, ik zit dus heel onverwacht door corona echt langere tijd in Nederland.
En bevalt dat je?
Ja, eigenlijk wel. Vanaf volgende week moet ik via Zoom gaan lesgeven aan studenten in New York. En dat is een beetje onwennig. En ik ben dus daar ook mijn woning verloren tijdens de coronacrisis. Omdat die mensen die dat gebouw beheerden failliet zijn gegaan. En mijn huur ging in één keer 300% over de kop.
Ja.
Dus ik heb daar ook geen woning meer op dit moment. Dus het zit best wel weer geworteld opeens.
In Nederland.
In Nederland. En ik moet zeggen, je wil nergens liever zijn ter wereld in crisistijden dan in Nederland, hoor. Het is echt goed voor elkaar hier, dus daar ben ik heel dankbaar voor.
Ja, we leven in het Wassenaar van de wereld.
Wat zeg je?
We leven in het Wassenaar van de wereld,
ja,
zegt een vriendin van mij altijd. En dat is zo.
Ja.
Ja. Oké, Madeleine, vrijschrift heet je nieuwsbrief. Hoe kunnen we ons erop abonneren?
Het handigst is om naar vrijschrift.net te gaan. En dan wordt het doorverwezen. Of via mijn Instagram-pagina Zijkschrift. Daar staat de link ook in de bio. En je hoeft alleen maar je mailadres in te voeren. En dan ben je er.
Ik ben heel nieuwsgierig naar wat er gaat komen.
Leuk.
Ik hou je in de gaten.
Nou, leuk om te horen.
Dank je wel. Doeg!
Doeg!
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Madeleine van den Nieuwenhuizen. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren. U kunt ons lekker veel sterretjes geven. U kunt ons een e-mail sturen. podcast@volkskrant.nl. En u kunt ons volgen op Instagram. @metgroenteman.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.